Hey, welkom bij aflevering 13 van Praatjes over wetenschap. Ik ben Jacotte en ik maak video's over wetenschap, meestal voor kinderen. En wie wetenschap en kinderen zegt, ja, die denkt natuurlijk direct aan Technopolis. Of is het Technopolis? Nee, het is blijkbaar toch Technopolis. Ja, dat heb ik pas na deze podcast geleerd. Dus sorry, je gaat mijn hele tijd Technopolis horen zeggen. Want in deze laatste aflevering van Praatjes over wetenschap seizoen 1 heb ik afgesproken met Zanne.
Hallo, goedemorgen. Ik had een afspraak met Zanne Gijssen.
Zanne is een van de vloggers voor Technopolis. Technopolis. Ze weet ook alles over de online, over sociale media en online video dus. En daarover wil ik vandaag meer te weten komen. Welkom bij Praatjes over wetenschap.
Hallo, dag Sanne.
Hallo, goedemorgen.
Hoi. Jij bent social media marketeer hier bij Technopolis.
Dat klopt.
Maar je hebt eigenlijk communicatiemanagement gestudeerd. Mm-hmm. Dat is een richting waar ik zelf ook in lesgeef. Dus ik ben dan altijd heel benieuwd van jouw studierichting. Wat neem je nog mee naar hier?
Goh, eigenlijk heel veel. Dus ik ben in Technopolis gestart als edutainer. Dat zijn zo de mensen die de voorstellingen geven voor scholen, voor gezinnen ook en zo. En dan zo eigenlijk gaandeweg een beetje naar de communicatie hier gerold, wat een beetje meer de roots is. Ik heb dat inderdaad gestudeerd. Dus ja, ik probeer mee de wetenschap te vertalen naar de doelgroepen hier. Voor Technopolis is dat heel, heel breed. We zitten van alles tot, van 3 tot 100 plus, om het zo te zeggen. Dus het is heel leuk om die vertaling mee te proberen maken hier op de communicatiedienst.
Mm-hmm. En vanwaar de keuze om hier dan edutainer te worden?
Ja, dat is eigenlijk heel gek gelopen bij mij. Ik heb dus niks met wetenschappen gestudeerd of zo. Mm-hmm. Maar ik heb wel theater gedaan. En het is eigenlijk met die insteek dat ze mij hier hebben binnengehaald, ook zo van, je moet eigenlijk niet veel kennen van wetenschap of zo. Je moet er niet heel veel achtergrond in hebben. Ik heb hier heel veel geleerd ook gewoon. Dus dat was even boeiend voor mij als voor de mensen hier, hopelijk, om mij mee aan boord te nemen. Omdat het op die manier ook wel gemakkelijker is om dingen te vertalen naar leken, zoals ik zelf eigenlijk, om het op een heel laagdrempelige manier te brengen. Dus dat is zoiets van, hey, je hebt ervaring om voor het publiek te spreken en om dat een beetje leuk te brengen, hopelijk. Dus in dat opzicht was het voor hen ook wel leuk om zo iemand mee aan boord te hebben. En sinds ik er ben bijgekomen, zijn er zo nog wel wat gevolgd ook. Dus dat is wel heel leuk om te zien.
Ja, want vroeger moest je daar echt wel wetenschappelijke achtergrond voor hebben om edutainer te worden.
Ja.
Maar het is inderdaad zoals je zegt, jij kan echt nog de klik maken van wow, stop even, want
ja,
ik ben niet mee.
Ik snap het helemaal niet wat ik nu aan het zeggen ben. Dus dat is inderdaad ook een uitdaging wel natuurlijk, want ja, je komt hier toe, het is bijna van scratch dat je begint. Dus het is wel heel leuk ook om dan gaandeweg eigenlijk mee met je publiek bijna zo dingen te weten te komen en zo. Het is altijd vooral de grootste struikelblok is als er achteraf vragen komen. Van, dat vraag ik meestal ook niet aan er achteraf vragen, want ik weet dat ik mijn eigen dan wel eens kan vastrijden. Maar ja, er zijn heel veel collega's ook om te helpen en zo. Mm-hmm. Dus dat is een heel fijne.
Het is een goede mix van mensen met een vooropleiding en mensen met
een
vooropleiding en iets anders dat ook super handig kan zijn, inderdaad, als je naar zo'n brede doelgroep eigenlijk communiceert.
Inderdaad. Ja. En er zijn ook altijd de teners wel, nu ook nog steeds, die wel de wetenschappelijke achtergrond hebben. Dus de taken worden sowieso verdeeld wel.
Super. Ben jij hier als kind ook geweest?
Absoluut. Ja. Zoals menig kind hier uit de omgeving, denk ik. Ik kom zelf van Braschaat, dus dat was niet heel ver. Dus dat is inderdaad, ik denk dat ik toen wel echt zo jong was, dat ik niet eens besefte dat het zo wetenschappelijk was of zo, denk ik. Ik denk, ja, je komt hier toe als kind en je denkt, wow, dat is gewoon een grote speeltuin eigenlijk. Hè? En je bent eigenlijk onbewust al met die wetenschap bezig. Dus dat is wat ook wel zo sterk maakt, denk ik. Ik denk niet dat ik toen zoiets had van, oh, wow, wetenschap, en dat is cool. En ik dacht gewoon, wow, je kunt hier fietsen op een kabel en wow, je kunt hier vliegen met een vliegtuig, supercool. En daarmee is zo wel het eerste toontje gezet, dus dat is wel leuk.
Want was jij al geboeid door wetenschap als kind, dat je nog kan herinneren?
Ach, minder. Ik kom uit een heel, ja, best artistiek gezin of zo. Mijn papa is schrijver en theatermaker en onze mama die werkt in een ziekenhuis, dat dan wel. Mm-hmm. Maar het is niet dat ik direct zoiets had van, wow, ik wil echt daarin verder of zo. Als kind was dat nog niet aanwezig. Ik was niet heel goed in wetenschappen ook in school. Allee, ik heb nooit echt moeilijkheden gehad op school of zo, maar dat waren nu niet de vakken waarvan ik zei, oh yes, fysica of zo. Nee, dat was minder.
En dat is ook wel goed, denk ik. Want mm-hmm. de meerderheid van de kinderen hebben dat ook. Hè. Het zijn zo de paar kinderen die daar kei goed in zijn en daar alles over willen weten.
Dat is echt.
En die gaan dan een doctoraat halen of zo.
Ja, maar het is ja voor... we hebben er ook in de familie. Zo, mijn neef die doctoreert ook in de fysica. En als hij daar dan over aan het vertellen, ik vind dat superboeiend. Maar je merkt wel, ja, die mensen die zijn zo... Dat is bijna meta voor mij. Dat is echt, als je begint te praten, dat is super tof om aan te luisteren. Maar na 5 zinnen denk ik... Je bent mij eigenlijk kwijt. Dus ja, ik vind het super boeiend dat mensen daar zo ver in kunnen gaan. Mm-hmm. Maar ik vind het ook even leuk dat je een stapje terug kunt pakken. En ik ben heel geboeid door wetenschap op zich, maar het is niet dat ik zo heel diep wil graven of zo. Ik wil gewoon alles wel weten en op een laagdrempelige manier springen. Mm-hmm. Maar ja, zo die mix match een beetje ertussen, zo vind ik wel heel leuk om te zien.
Technopolis kent iedereen van die grote expositieruimte, waar die speeltuin, zoals je al zei, met dat bellenblaasruimtetje en met al die spijkerbed en de fiets. En
alle eyecatchers.
De classics die er nu ook allemaal nog zijn, denk ik, grotendeels. Maar natuurlijk doen jullie ook online ontzettend veel. Hè? Vertel eens, wat doen jullie allemaal?
Ja, het is eigenlijk, we hebben de grote omslag kunnen maken. Allee, kunnen maken is een groot woord, maar door corona is dat vooral meer naar voren geschoven, omdat we zoiets hadden van, ja, we moeten mensen blijven bereiken en ze kunnen niet naar hier komen. Dus dan zijn we heel hard beginnen inzetten op dat digitale ook, ervoor ook al wel, omdat we zoiets hadden van, we krijgen hier effectief heel veel bezoekers over de vloer, maar degene die we missen echt, dat zijn de jongeren, want je hebt zo altijd de doelgroep die denkt, ja, Technopolis is niet meer zo cool of zo, er komt altijd zo'n tussenleeftijd. Dus we proberen ze dan digitaal te bereiken, omdat ze daar wel ja, heel actief zijn natuurlijk. Dus we hebben dat in het begin heel hard proberen doen met influencers. Dus met mensen ja, die een groot bereik hebben, die dat jongeren cool vinden eigenlijk ook. Want we hebben zo'n beetje het ding van, ja, als influencers zeggen van, Technopolis is cool, dat jongeren zo eerder zoiets gaan hebben van, oké, die vindt dat cool, dus ik wil ook wel eens. Dus niet zozeer om ze naar hier te krijgen, de jongeren, maar wel om zo dat zaadje voor wetenschap te planten. Dat is eigenlijk wat we proberen te doen. Zo.
De perceptie een beetje veranderen.
Voilà, inderdaad. Ja. Zo niet, het is niet alleen maar stoffig en oude mannen die met wetenschap bezig zijn, het zijn ook echt wel dagelijkse dingen waar je mee in contact komt, die ook heel veel wetenschap bevatten. Dus met die insteek een beetje zijn we dan reeksen beginnen maken ook. Ook samengewerkt met TechMech, dus die hebben een heel groot jongerenplatform. Eigenlijk om, ja, we hebben daar grote experimenten mee uitgewerkt om het gewoon visueel de wow te brengen. Maar evengoed ook stemprofielen in de kijker gebracht om jongeren te laten zien van, hey, kijk, je kunt voor een universiteit gaan werken. Maar dat wil daarom niet zeggen dat je heel de dag achter je boeken zit. Die doen ook onderzoek naar ja, heel belangrijke dingen en zo. Dus verschillende profielen eigenlijk. En die ook echt aan het woord gelaten. En ook zo de persoon achter de wetenschapper te tonen. Dat het zo allemaal een beetje tastbaarder, een beetje menselijker wordt. Dus op die manier proberen we dat zo dicht mogelijk bij zo de mondale mens in de straat zo te brengen.
Ja. En je zegt inderdaad dat jullie verschillende reeksen hebben. Hoe begin je daaraan? Hoe kom je op het idee om een nieuwe reeks te maken?
Ja, dat is inderdaad een heel goede vraag. Dat komt vanuit verschillende... Allee, we hebben daar verschillende soorten reeksen doorgemaakt. Ik heb bijvoorbeeld gewoon met oog op de jongeren TechMech aangeschreven, samen beginnen brainstormen en gedacht, oké, wat willen jongeren zien? Waar gaan we ze mee kunnen boeien? Daar is dan de bigger the better uitgekomen. Gewoon zo groot mogelijk en hopelijk knalt er iets en kunnen we coole beelden aanleveren. Maar evengoed ook bedrijven bijvoorbeeld, die hebben ook heel hard de nood om die jongeren vast te krijgen. Die zijn heel geëngageerd en zo, maar het is moeilijk om jongeren tot bij hen te krijgen. Dus die komen dan wel eens met de vraag van, hebben jullie zo geen idee om ons verhaal eigenlijk tot bij de jongeren te brengen? Dus daar nu morgen hebben we daar opnames bij BASF bijvoorbeeld. Die hebben heel veel stemprofielen die daar heel boeiende dingen doen. En eigenlijk is er niemand dat echt weet wat die jobs inhoudt. Dus die schrijven ons dan aan en die zeggen, we hebben een van de eerste reeksen dat we gemaakt hebben was LabClub. Dat was in samenwerking met de universiteiten ook. Om echt de studenten aan het woord te laten en te zien waar zijn die mee bezig, welke onderzoeken doen die. Dus dat was dan weer van daaruit. Dus het hangt er een beetje vanaf. Soms zijn het samenwerkingen, soms is het van ons eigen. Dat we, zoals de zomerreeks dat we elk jaar maken, Fact Up. Dat zijn dan gewoon heel gekke vragen die met wetenschap te maken hebben. Daar trekken we dan mee op straat gewoon om. Dan zijn de jongeren aan het woord. Dan zien andere jongeren van, oh, dat is eigenlijk ook wetenschap. Dus Het komt vanuit verschillende hoeken, maar je voelt wel dat de vraag wel best groot is.
Mm-hmm. Ja. Ja, en inderdaad, zoals je zegt, je gaat dan op straat, dan zie je die jongeren ook. Hè? Eigenlijk de mensen waarvoor dat je het maakt.
Dat is echt,
Hebben jullie op een andere manier ook contact met hen om wat af te toetsen wat zij tof vinden of niet?
Ja, ook dat is een hele moeilijke. Dus we hebben dat eerst, we hebben dan met TechMec ook samengewerkt. We hebben dan via, die doen zo enquêtes ook een paar keer per jaar, denk ik, dat ze dat doen. Om te bevragen van, wat is de content? Waar zijn jongeren mee bezig? En wat houdt hun wakker en zo? Vanuit die enquêtes zijn we dan ook aan onze nieuwe reeks, die nu in première gaat in september ook, Fuck My Future, gaan we daarmee beginnen. Okay. Omdat er wel wat jongeren hadden aangegeven van we liggen wel wat wakker van de toekomst. Hè. Er is veel aan het gebeuren, maatschappelijk en zo. Dus met die insteek zijn we dan verder gegaan. We hebben vorig seizoen samengewerkt met Stressfactor ook. Mm-hmm. Die doen festivals op secundaire scholen. En daar ook zo is, gewoon met mensen wat gebabbeld tussendoor. Niet zo van, hier wil je nu een keer een vragenlijst invullen, want tuurlijk krijg je dan antwoorden die dat of heel wenselijk zijn of net dat je denkt, hier zijn we niet zoveel mee. Mm-hmm. Om gewoon in gesprek te gaan. We zijn ook al bij klassen op bezoek geweest om eens een aflevering te laten zien en zo. Wat vinden jullie hier nu van? Zouden daarnaar kijken in hun vrije tijd of eerder in schoolverband? Dus zo proberen we constant wat af te toetsen. Wat wil de wetenschapswereld? Want natuurlijk, we zitten er zo wat tussen. Hè? We willen zo de jongeren wel, maar we willen ook de bedrijven pleasen. We hebben natuurlijk een missie. Hè? We willen mensen warm maken voor wetenschap. Dus het is zo constant een beetje pingpongen tussen wat heeft iedereen het liefst. Mm-hmm.
Ja, inderdaad. Jullie zijn een soort van de vertaalslag tussen de bedrijfswereld, de universiteiten en de jongeren.
Met iedereen zo'n beetje te vriend halen.
moeilijk ook
maar
wel,
boeiend,
denk ik.
Boeiend.
Nu, je spreekt over die verschillende reeksen. Die zijn voornamelijk op YouTube te zien, denk ik. Klopt. Maar jullie zitten eigenlijk op alle sociale media-platformen.
Ja.
Hoe pakken jullie dat aan om op elk platform de juiste content te maken?
Dat is ook een heel moeilijke vertaalslag, want we merken... wij moeten ook heel veel... Wij zijn een deel van de overheid ook natuurlijk. We worden gesubsidieerd. Dus we moeten sowieso zien dat we kunnen voorleggen wat de resultaten zijn. Dus eigenlijk de laatste maanden, jaren, zijn we daar zo aan gaan kijken van... Uit welke kanalen kunnen we welke gegevens halen? Dus dat is heel belangrijk. Op YouTube bijvoorbeeld kun je heel veel informatie halen uit de video's. Wie kijkt er? Hoe lang kijken ze? Van waar komen die allemaal? Dus YouTube blijft een hele belangrijke voor onze video's. Ook omdat de videoconsumptie van de jongeren is ook zo'n beetje geshift ondertussen. Zo lange video's is echt moeilijk om ze geboeid te houden. Dus op YouTube proberen we dat nog wel te doen. Maar tegelijkertijd is er dan nu een TikTok bijgekomen bijvoorbeeld. Die dat ook, dat is gigantisch geboomd. Dat is ongelooflijk. Het zijn heel hapklare kleine video's. Dus we proberen van onze video's op YouTube ook zoveel mogelijk content te vertalen naar TikTok. Maar dan moet je dan weer zo anders aanpassen, want het is zoals je zegt, je moet heel kanaalspecifieke content gaan maken. We hebben LinkedIn en Twitter, dat is dan eerder echt naar de bedrijven en naar zo meer de informatiedingen. En daar delen we ook informatie van partners en zo en evenementen die er te doen zijn. En dat komt allemaal zo wat daarop. Facebook is dan meer het commerciële ook, dus ook mensen aansporen om naar hier te komen of om een abonnement te kopen of zo, van die kleine, of er is een nieuwe expo te zien, komen kijken. En dan Instagram proberen we ook laagdrempelig te houden, dat jongeren dat ook daar hun weg naartoe vinden, maar ook jonge gezinnen. Dus ook als er mensen hier stories maken binnen Technopolis, is dat heel leuk om zo wat user-generated content. Dat gaat allemaal naar Instagram. Dus het is zo wat verspreid en we proberen dat af te bakenen. Dat is niet altijd gemakkelijk, want het is altijd van, stel je steekt heel veel tijd in een video, dan is dat zo precies jammer om dat maar op één kanaal uit te spelen.
Ja, tuurlijk.
Dus we proberen dat wel zo kanaalspecifiek mogelijk te maken. Maar dat is voor elk format en elke video wordt dat een beetje apart bekeken ook.
Mm-hmm. Laat ons eens op die online video's focussen. Hè. Je zegt het, jullie gaan er binnenkort opnieuw gaan filmen. Neem ons eens mee, hoe begint dat dan om zo'n online video te gaan filmen?
Om het te gaan filmen
zelf?
Ja,
om het te gaan filmen. Of om misschien al eerst om een idee te hebben van hoe ga ik een online video maken? Of over welk thema ga ik iets maken?
Ja, inderdaad. En nu de reeks dat we gaan beginnen, Fuck My Future, die is dus inderdaad begonnen uit die enquête. Want we hadden wel zoiets van, we zijn heel veel, en met corona ook, we zijn heel veel aan het maken en we zijn heel veel aan het doen. Maar zo, het was heel moeilijk om af te toetsen of dat dan echt was waar de jongeren op zaten wachten. Dus nu, voor de nieuwe reeks, zijn we eigenlijk begonnen van bij de jongeren. Zo van, waar is de vraag? En daar zijn we dan op verder gegaan. Dus we hebben dan bedrijven aangeschreven van, zien jullie dat zitten om daaraan mee te doen? Is er input of waar zijn jullie mee bezig? Zo, vooral dat nu de eerste aflevering hebben we bij CMB gaan filmen. Dus de Compagnie Maritime Belge. En die zijn heel duurzaam bezig. Die hebben een bootje op waterstof en zo. Allemaal dingen waar dat die heel hard op aan het werken zijn. Dus die contacteerden ons dan terug van, wij hebben een verhaal te vertellen. En dat past dan in het plaatje. En dat is een beetje puzzelen dan. En dan hebben we die opnames gaan doen. We proberen ook altijd zo jong mogelijke profielen in beeld te brengen, juist omdat jongeren zich daarin herkennen dan. Dus dan is het een beetje puzzelen van, we hebben hier iemand die dat wil doen. Oké, afstemmen, scripts beginnen dan schrijven. Er gaan heel veel vergaderingen over, dat je allemaal natuurlijk in de video niet ziet, maar het is veel tijd dat je erin steekt, ook qua voorbereiding en zo. En dan is het kwestie van knopen doorhakken. Wat willen we zeker vertellen? Wat moet er naar voren komen? En dan tussen bedrijf en Technopel is een beetje schipperen.
Dat heen en weer gestuurd over scenario's, dat zit je inderdaad niet als je die video's ziet.
Er zit echt een hele bad achter van werk, wel. Maar boeiend, hè, want je komt op heel veel dingen. Ik denk van, wow, eigenlijk, er zijn bedrijven dat echt al ver staan. En als gewone mens weet je dat niet. Dus ik vind dat wel belangrijk dat we die verhalen ook vertellen. Dus dat is wel, dat is wel boeiend om mee te maken.
En dan staat je daar met je scenario dat 14 keer over en weer is gegaan en goedgekeurd is. Ja. Staat je daar op een draaidag? Hoe gaat dat dan precies in zijn werk?
Het hangt een beetje af. Als je samenwerkt met bedrijven, dan gaat daar veel volk mee vaak. Dus die staan dan zo achter de camera en die staan dan met dat script in hun pollen. Maar wij hebben wel altijd zoiets van, we willen niet zo de afgelikte, wij leren dat helemaal van buiten en we doen nu dat verhaaltje. We hebben echt zoiets van, we gaan een spontaan gesprek voeren. Dus doe dat liefst in je eigen woorden en we pakken dat niet 5 keer op, want op een duur voelt dat heel gewrongen en zo. Dus we hopen altijd dat we iemand heel spontaan voor de camera krijgen natuurlijk. Het is altijd ook mijn collega Emile of ikzelf die meega als vragensteller, maar dat is ook... Emile kent iets meer, maar ik ken niet zoveel dus van wetenschap. Dus ik stel ook vragen die heel basic zijn en waar dat zij dan ook zo beknopt mogelijk op moeten antwoorden. En dan is het gewoon een kwestie van opnemen, zien hoe dat loopt. Ze hebben altijd de keuze om te zeggen, ik heb nu echt iets gezegd dat eigenlijk echt om niks trekt. Dan doen we dat nog wel eens. Maar we proberen dat eigenlijk zo spontaan mogelijk te laten verlopen wel. En de locaties en zo, dat ligt allemaal op voorhand wel een beetje vast. Wat willen ze zeker laten zien? Wat willen ze zeker vertellen? En dan is het gewoon een kwestie van on a roll en gaan.
En dan kom je daarmee terug naar hier. Heb je al dat materiaal? Ja. Waar letten jullie op bij de montage?
We proberen het zo dynamisch mogelijk te maken. Dus we merken, de spanningsboog van jongeren is niet altijd heel lang. Dat moet zo flitsend en zo beknopt mogelijk. We letten daar heel hard op tijdens de opname, maar het kan heel goed zijn als we hier aan het editen zijn. Dat is dan een collega van mij, Matthias, dat vooral doet. Uitleg die te lang is, die te langdradig, die te diep gaat. Het is echt kill your darlings. Dus er wordt hier heel veel geknipt en geplakt nog achteraf wel. En we proberen met zo hip mogelijke muziek te werken. En heel snel ook zo, we steken heel vaak b-rolls in onze video's. Dus zo beelden waar je eigenlijk handelingen ziet. Dat je niet heel een tijd naar iemand zit te kijken die aan het praten is, maar dat je daar zo wat handelingen over kunt monteren.
Ja,
en zo.
Je hebt je a-roll, wat dan het gesprek is, het interview. Klopt. En dan b-roll is alles wat je er
inderdaad
overplakt.
Alles wat je zo voor de kijker eigenlijk aangenamer te maken om naar de video te kijken.
Dus het gaat om prikkels, hè.
Het gaat om prikkels en hele kleine... hele kleine zaadjes eigenlijk dat je probeert te planten. Dat is niet gemakkelijk. En we proberen ook, je leert heel veel uit de video's die je al gemaakt hebt natuurlijk. Hè, zo waar dat mensen hebben afgehaakt of waar dat je zo uit van, hier zijn we echt al onze kijkers verloren. Dus dat probeert je dan bij een volgende video beter te doen. Dus het is een constant leerproces, maar dat is wel, maakt het wel heel boeiend.
Nou. En dan komt hij op YouTube en dan een stukje daarvan komt dan ook op TikTok of op Instagram.
Ja.
Waar let je daar dan bij op? Wat dat er precies dan op andere sociale media past?
Ja, het moeilijke is, daar hebben we hier in het begin ook heel hard mee gestruggeld. Zo, TikTok, je denkt, je zet daar een video op en soms is dat is echt, dat gaat tot in de duizenden kijkers. Dat
is
je denkt,
insane,
dat is echt, dat is een superzot platform en toch... werkt lang niet alles op TikTok. Dat lijkt alsof dat die video's dat zo goed doen, dat die zo heel low effort gemaakt worden. En dat zo van, we zetten dat erop en dat zal het wel goed doen. Dat is echt lang niet het geval. Dus heel veel van onze echt zo de meer educatieve content, dus zoals nu voor CMB was dat ook, je hebt dan die video opgenomen, is heel veel super waardevolle informatie, maar als je gewoon die informatie klakkeloos in een TikTok-video gaat zetten, ja, dat werkt niet. Dus voor zo'n video's proberen we er dan op te letten dat we tijdens de opname al stories maken, bijvoorbeeld voor Instagram, heel laagdrempelig, maar gewoon dat ze weten, ah, er komt een video aan of ah, ze zijn daarmee bezig. Mm-hmm. Dan is dat daar zoal eens gepasseerd. Voor TikTok moeten we dat echt helemaal apart aanpakken. Dan moet je echt, ja, een video dat je... Heel stom voorbeeld, maar dat je staat te dansen voor de ingang bijvoorbeeld. Of ja. Zo. Dat is, je kunt daar, ja, dat is veel laagdrempeliger nog wel, TikTok. Dus dat is echt een heel andere denkpiste nog. Daar,
ja, ja, ik heb dat zelf ook al met mijn TikToks ondervonden. Dat echt zo de meest stoeme dingen.
Ja, dat is
zo
echt...
een paar bloopers of ja. Echt iets wat je ziet. Mm-hmm. Ik was hier een TikTok komen filmen, net toen we begonnen met ons TikTok-account. Mm-hmm. Omdat zo we samenwerken met Technopolis, hup, een boost. Dat heeft gewerkt. En een van de TikToks die het dan heel goed heeft gedaan, jullie hadden toen die insectenexpo hier buiten, ja. Was een TikTok waarbij er een echt insect op mijn vinger kwam zitten.
Voilà.
Je zag niks van de expo, maar ik was gewoon aan het flippen van, ah, zit er een mug op mijn vinger, ga weg, mug.
Die zegt, ja.
En dat was dan de best bekeken TikTok, terwijl ik inderdaad zoveel moeite
dat
had gestoken.
Dat is echt, wij merken dat hier ook zo goed. Soms gaan daar dagen over van, brainstormen, oh, we gaan dat doen en dat gaat cool zijn. En dan haalt dat zo nog niet een helft van inderdaad zo'n video dat je denkt, allee, ja... Het is heel onvoorspelbaar, blijft wel TikTok. Dat blijft wel echt zoeken. Ja.
Maar als het lukt, dan haalt je er veel meer views mee dan op
dat
YouTube.
En heel veel engagement. TikTok is een heel goed account voor de stomste dingen. Ze reageren altijd first of second. En dan denk ik, haal ze er dan zelf iets uit? Ik weet dat niet. Maar dat zijn allemaal... Dat is leuk dat je met je volgers zo wat in contact komt ook wel natuurlijk.
Ja. Jullie hebben een hele duidelijke doelgroep, zoals je hebt gezegd. Kinderen, jongeren en eigenlijk alles wat daarboven is.
Ja, inderdaad.
Dus eigenlijk iedereen. Eigenlijk hebben jullie helemaal geen duidelijke doelgroep. Maar...
Ja, gewoon jawel, maar jawel, inderdaad heel
maar
breed.
Maar het is een moeilijke doelgroep misschien wel.
Vooral de jongeren, inderdaad.
Ja, dat is, want ik heb hier vandaag... Ik schrok ervan. Ik kwam hier binnen en er was een groep kleuters, maar echt zo... 3-4 jaar, echt van die hele kleine kleutertjes.
Ja.
Dus dat doen jullie dan ook.
Dat doen we ook. Die hebben een aparte ruimte ook echt wel. Ja. Kinderdoelcentrum.
En hoe pakken jullie dat dan aan, die kleintjes?
Dat is echt met prikkels en met veel... Ja, we zijn nu... Het kinderdoelcentrum staat er al wel een aantal jaar, maar we zijn bezig met een hele vernieuwing ook. We hebben ook een rebranding achter de rug nu. Dus we zijn het helemaal... Mm-hmm. Even onder de loep aan het nemen van wat is er belangrijk, wat niet. Dat kinderdoelcentrum dat wordt ook alleen nog maar groter in de toekomst. Dus dat gaat volledig uitbreiden, omdat we zoiets hebben van zelfs die allerkleinste, al blijft er maar iets plakken, dat is super waardevol. Dus bijvoorbeeld in het huidige kinderdoelcentrum staat er een hele grote ambulance en daar kunnen ze op de brancard liggen, daar kunnen ze de wiwa afspelen. Dus met heel veel dat ze kunnen aanraken, heel veel geluiden. Yeah. Er staan heel grote Lego-blokken waar dat ze mee kunnen bouwen en dat ze kunnen doen alsof ze een bouwvakker zijn en zo.
Yeah.
Het is zo heel alledaagse dingen dat daar worden geprobeerd te maken wel, dat ze zelf hun pizzakjes kunnen beleggen met dan zo van die knutselschijven en zo. Dus dat is heel laagdrempelig wel, maar dan zijn die toch... Als je ze hier gewoon in de tentoonstellingsruimte dropt, dan zijn die verloren, want dat is allemaal veel te...
Ja, tuurlijk.
Veel te abstract en veel te high-level voor die kleintjes, maar daar kunnen die zich volledig uitleven. Dus dat is wel
de markt.
Leuk om te zien. Heel veel kleuren ook, heel veel gaande daar. Dat is wel... Als volwassenen is het vermoeiend om daar te zijn in die ruimte, maar voor die kindjes is dat einde. Dus dat is leuk om te zien.
Oké, de max. En dan de rest van de tentoonstellingsruimte. Ja, de classics zijn er nog altijd, hebben we gezegd. De fiets, het spijkerbed, de zeepbellen, expo.
Ja, zeker.
Wat komt er binnenkort nog bij?
We zijn nu bezig met een hele grote nieuwe ruimte, de puurruimte. Mm-hmm. Voor ons is dat de puurruimte, maar het is niet dat dat zo... in de tentoonstellingsruimte komt. Maar het gaat eigenlijk om echt de basis van de wetenschap. Dus heel basische principes, zogezegd, die worden in een opstelling gegoten en die worden op de vloer gezet. Gewoon ook om de fascinatie op te wekken. Want we hebben ook gemerkt in het verleden, bij al onze opstellingen staat altijd een hele uitleg. Dus heel veel tekst om te lezen en zo. Maar heel veel mensen lezen niet. Die willen dat gewoon zien, die willen iets doen en... That's it eigenlijk. Dus we zijn daar ook een beetje over gaan nadenken. En daaruit is het puur ook een beetje gekomen dat je hebt de opstelling, je kunt dat doen, je kunt alles bekijken. En er staat zo een heel klein beetje informatie, maar de mensen die daar op zoek gaan naar meer informatie, die kunnen naar een extra informatielaag eigenlijk. Dat we niet onze tentoonstellingsruimte meer vol met tekst zetten, niemand leest, dat er eigenlijk ruimte komt voor meer opstellingen te plaatsen. En de mensen die geïnteresseerd zijn, die getriggerd zijn, die kunnen op zoek naar die extra informatie, maar het is niet dat je dat zo door je strot geduwd wordt nog. Dus dat is daar een beetje de meerwaarde van. En dat gaan we in de toekomst, denk ik, doortrekken door heel de ruimte.
Ja, mensen hebben ook geen zin meer om zoveel te lezen.
Dat is echt. Nee, onze die komen korte... hier gewoon om te beleven en te mee te maken. Voilà.
Staat daar nu al iets van de puur ruimte?
De meeste staan er al, ja. Er zijn nog een paar opstellingen die moeten bijkomen, maar we zijn bijna volledig.
Oké, dan stel ik voor dat we eens gaan kijken.
Super.
Oké, we zijn onderweg naar de expositieruimte. Dat ziet er ook weer al helemaal anders uit als in mijn herinnering. Allee, in mijn herinnering van een jaar geleden of zo.
Wel effectief, ja. Dus dit is allemaal puur.
Oké, vandaar.
Dus het zijn de strakke afgeleinde basisprincipes eigenlijk.
Puur, tuurlijk.
Ja,
yes. Inderdaad. Cool zeg. En het is ook zo allemaal in zwart en zo heel afgeleind. Het is puur. Het is echt letterlijk puur. Love it. Ja, dus hier is een grote pure opstelling, een tornado. En zoals je kunt horen is de tornado nu op gang aan het komen. Want we hebben op de knop gedrukt. Oh, daar is hij. Prachtig. En inderdaad, er staat op het eerste zicht niet zo superveel informatie bij. Geen informatie eigenlijk, maar wel een QR-code dat je wel kunt... Als je wilt weten hoe de fuck hebben ze dit gedaan, kun je wel doorklikken. Ah, deze heet Chaos. Oh, wauw. Oh, maar nee, kan ik niet goed tegen. Dus het is een soort van wiel waar je aan kunt draaien en daar hangen... Oh my god, dat is echt om zot van te worden.
Ik ben wel benieuwd hoe je dat gaat omschrijven.
Ja, wacht. Oh, podcast. Ja, dus het heet Chaos. Het is een wiel met twee stokken aan die je dus kunt ronddraaien. De ene stok is korter dan de andere. En daar hangt dus ook weer een soort van losse stok aan. En die is fluo groen. En als je daaraan draait, dan gaat die fluo groene uiteinde... Die wapperen naar alle kanten. Daar komt het eigenlijk op neer.
En dan heb je chaos.
En dan heb je chaos, ja. En een beetje hoofdpijn. Oh, wat is dit?
Dit is ijzerbeilsel.
Ah, ja. Dus ja, het ziet eruit als allemaal kleine paddenstoelen, maar het is ijzerbeilsel, oké.
En we dansen op de maat.
Oh my god. Dus dat is dan met magnetisme of zo, dat die... Oh my god, dat is prachtig. Het doet mij zo wat denken aan zo een fragmentje uit Tic Tac.
Dat is super hypnotiserend vooral. Ik sta daar soms echt naar te kijken van ja, wat gebeurt er in godsnaam?
Tot nu toe allemaal zeer visueel, wat dat jammer is voor een podcast. Wat nog?
Samplen, dus eigenlijk...
Oeh.
Het gaat heel een tijd rond.
Ja.
Dus je ziet aan de lichtjes waar het muziekje gaat afspelen. En als je dan hier de gitaar legt, dan gaat hij op die moment de gitaar spelen.
Oh ja.
Het wordt een prachtige compositie hier.
Sanne, je zou kunnen denken dat kinderen en jongeren wel al genoeg aan stem worden blootgesteld op de schoolbanken. Waarom moeten wij dan als wetenschapscommunicatoren of als organisaties zoals Technopolis daar nog een schepje bovenop doen?
Het ding is, ik denk alles van op een bepaalde leeftijd dat aan school wordt gelinkt, dat is sowieso als jongere dat je denkt... Je hebt daar zo een buik inderdaad wat van vol en je denkt, oh, dat komt weer van school en dat is weer educatie. En ja, dat is niet cool, dat is niet tof. Dus het is superbelangrijk volgens mij om op zoek te gaan naar die andere manieren ook om jongeren te bereiken. Want ik snap dat je op een duur, als je al zo vaak hebt gehoord, stemmen, dat is belangrijk en doet geen dat je als jongeren zoiets hebt van, het boeit me eigenlijk niet meer. Ik heb het al zo vaak gehoord. Mm-hmm. Dus omdat op andere heel laagdrempelige manieren en op manieren waar jongeren niet direct bij stilstaan, dat is volgens mij waar we echt op zoek moeten naar gaan. Dat je een jongere zo het kleine eureka-momentje of zo, het wa-momentje noemen wij dat hier dan, dat je denkt, ah ja, dat is eigenlijk, of dat is wat ik ook kan doen, of dat is waar ik iets kan betekenen als jongere, dat lijkt me heel belangrijk. Want als je dat zo constant gewoon zegt, van ja, dat is belangrijk, ja, je moet dat doen. En zelfs ik heb op een duur, als je zoveel keer in de media hetzelfde hoort, dat je denkt, ja, het zal wel.
Ja.
Dus het is gewoon, dat is makkelijk gezegd natuurlijk, maar als je zo de manieren vindt om zo het op een iets andere manier eens te vertellen, dichter bij de doelgroep als dat kan, dan gaan ze meer zoiets hebben van, ah ja, dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk iets klein, maar dat is toch zoiets dat mij wel bezighoudt of dat mij wel boeit of zo.
Ja. Laat het ons dan eens hebben over de praktijk. De doelgroep van deze podcast bestaat uit mensen die graag iets met wetenschapscommunicatie doen. Of dat ze nu een doctoraat aan het doen zijn of alleen hebben. Of gewoon geïnteresseerd zijn in wetenschap en dat willen verspreiden. Welke tips heb jij voor hen? Hoe ze dat best aanpakken?
Het is voor mij heel makkelijk om dat te zeggen, maar zo laagdrempelig mogelijk. Het hangt er natuurlijk ook vanaf wie dat zij als doelgroep voor ogen hebben. Zijn dat andere doctoraatstudenten of zijn dat wetenschappers? Of daar moet je natuurlijk niet zo van die kindertaal gaan spreken. Maar ja, vanaf dat je dingen op het internet zet en zo voor een bredere doelgroep, dan moet je gewoon constant in je achterhoofd houden van die doctoraatstudenten die zijn zodanig goed in waar dat ze mee bezig zijn, dat die gaan in overdrive en die beginnen te vertellen. En dat is...
Zoals
mijn neef, inderdaad. Ja, en dat is super om die te horen, maar je bent zo snel verloren omdat je daar dan niks van kent. Dus zo hapklaar en zo duidelijk mogelijk, zou ik denken. Dat is nu voor ons ook gewoon heel specifiek, hè, voor die jongere doelgroepen. Ik zou denken, ja, als je doctoraatstudenten, die zijn mee genoeg om het allemaal te begrijpen en zo. Maar ook vooral dat beknopte, denk ik. Als je, zeker zo op de mainstream kanalen, zal ik het zeggen, dan denk ik dat het echt kort en krachtig mag. Maar ik zeg het, dat is makkelijk gezegd, want je wilt wel volledig zijn en je wilt wel duidelijk zijn. Dus zo afwegen wel. En ja, voor ons, video is een heel grote meerwaarde geweest wel. Voor op het internet. Ja, dat is ook, je merkt het zelfs nu zo, zelfs op Instagram, dat was vroeger echt een fotomedium. Yeah. En nu gaat dat ook zo meer en meer naar zo de korte video's. Dus dat is wel echt zeker is iets om uit te testen, zou ik denken, om eens te proberen.
En specifiek video, heb je daar tips over? Als doctoraatstudent weinig met video te maken hebt, hoe begin je daaraan?
Het hoeft zelfs niet... super, je moet zelfs niet heel veel monteren of je moet zelfs niet heel veel kunnen. Tegenwoordig, ja, elke smartphone heeft wel een goede camera. Je moet er niks extra voor aankopen. Er zijn zelfs montageprogramma's die dat niet al te veel geld kosten. Dus ik zou zeggen, ook heel veel kijken naar voorbeelden, want je leert heel veel van bestaande video's al. Bijvoorbeeld, Martijn Peters had in deze podcast hoe dat hij dat doet met zijn video's. Dat is op zich niet heel moeilijk, niet om daar afbreuk aan te doen, maar gewoon dat is zo...
Montagetechnisch is het niet zo moeilijk, nee, dat is waar.
Dat valt echt wel mee. Als je daar heel even aanzet, dan kun je dat zelf ook. En dan heb je eigenlijk redelijk snel echt heel goede content. Je merkt het ook op dat TikTok-kanaal, dat boomt gigantisch. Maar dat is niet dat zo zot gemonteerd is of zo. Dat is,
voilà. Die montagetechnische drempel ligt redelijk laag.
Dat is echt, ja. En er zijn heel veel apps en zo die dat eigenlijk quasi voor u doen ook. Als je
TikTok
echt,
zelf bijvoorbeeld.
Voilà, inderdaad. Ja. Dus je merkt ook wel dat heel hard zo aangemoedigd wordt om zo zelf te beginnen maken en zo. Ook niet om het warm water uit te vinden, gewoon om ook dingen die je ziet dat goed werken, om dat gewoon ook eens je eigen versie van te maken of zo. Dat is eigenlijk wat dat gestimuleerd wordt ook door TikTok. Dus ik zou zeggen, ja, gaat u mosterd eens bij iemand anders halen ook. En vooral veel uittesten ook, niet ontmoedigd geraken. Want ik denk, als beginnende, stel je wilt je content wat verspreiden als doctoraatstudent of zo. Ik kan me voorstellen dat je in het begin zoiets hebt van, ja, voor die 2 volgers nu op mijn kanaal, waarom zou ik... Ik krijg zo heel weinig respons. Maar gewoon, als je simultaan blijft posten, dan gaat je er de vlucht wel van
prikken. Ja. En zeker ook wat jullie doen met al die kanalen. Als je dat op je eentje moet doen, begin met eentje. Hè.
Inderdaad, ja, ja, dat is het ook wel. Wij botsen ook nog altijd op het feit dat we alles willen doen. Maar dat je gewoon ja, best even focussen en downsize tot één ding. En als je dat goed hebt, dan kun je naar het volgende.
Zanne, afsluiten, dat doe ik altijd met jouw tips van wat andere mensen hebben gemaakt. Want ja, jullie maken hier bij Technopolis heel coole dingen. Maar ik ben erg benieuwd naar wat jij zelf graag bekijkt. Wat ook maar iets te maken heeft met wetenschap of wetenschappelijk onderzoek.
Wel, dat is hier, zoals je net gezegd hebt, we zitten hier met een heel team. Dus mm-hmm. wij hebben dat zo allemaal in één grote pot gegooid, zo waar wij onze mosterd wat gaan halen.
Zalig.
In de lockdown, voor mij persoonlijk, vond ik Physics Girl een hele goeie mm-hmm. op YouTube. Omdat die deed ook zo heel snelle experimentjes zo op zo weinig mogelijk tijd. En dan dacht ik, oh, dat is leuk, dan kunnen wij dat ook testen. Dus zij mm-hmm. was voor mij in de lockdown was dat echt zalig om die te zien. We hebben ook Henk Rijkaard. Dat is een hele goede vriend van Technopolis. Gewoon. Mm-hmm. We zien die heel graag. Dat is dan zo meer maker echt. Maar deze video, ik vind die heel grappig ook gewoon. Die is zo droog. Dat is echt leuk om aan te kijken.
Die moet ik ook eens uitnodigen eigenlijk. Hè? Want ja, inderdaad. Het doet ook echt aan wetenschapscommunicatie, specifiek op techniek en
engineering. Ja, en ook zo heel... Ik zeg het, zo'n laatste video dat ik van hem gezien heb, dat ging dan over dat hem catches gekocht had. Ja. En hij wou dan een krabpaal maken. En denk ik... Super, dat is superleuk gewoon,
yeah.
om naar te kijken. De wetenschap in beeld wordt hier ook heel vaak gebruikt. Mm-hmm. I fucking love science is Absoluut. Een hele leuke website. Ook omdat dat... Ik vind dat heerlijk dat je zelf... dat is supergoeie content, maar dat zo met een leuke twist staan. Zo, ja, hoeveel mieren zijn er ter wereld en hoeveel wegen die allemaal tezamen?
Ik heb die vandaag gezien. Ja, dat wat is, toch... is het? We hebben... Elke persoon op aarde heeft 1 miljoen mieren.
Ja.
Ter beschikking. Ja,
ter beschikking. Per persoon wat je wil. Ja.
Ja, voilà. Per persoon is er 1 miljoen mieren. Ja, voilà. Kijk.
Dat is echt, ja. Dus zo'n ding, dan denk ik, ja, dat is gewoon leuk. En dat spreekt tot de verbeelding. En zo van die laagdrempelige. En je hebt ja, veel grotere namen ook op YouTube. Nu moet ik even denken. Mark Rober, of hoe heet hij
Met zijn glitterdoos.
Ja, die dat dan zo naar Arcade Halls gaat en daar dan zo probeert te achterhalen hoe dat die mensen altijd doen verliezen en zo. Dat veel verder gaat dan natuurlijk. Maar dan, ja, dat zijn gewoon heel leuke video's. Dat is niet dat wij dat nu denken van, oh, we gaan dat ook eens proberen. Ja, want ja, dat is gewoon veel te meta.
Die man heeft ook een team achter zich.
Dat is gigantisch, denk ik. Ja, die kan ook cadeautjes weggeven en zo. Dus ja, dan denk ik, ja, okay, daar zit wel een budgetje achter. Mm-hmm. Dus ja, zo van heel laagdrempelige dingen naar... Ja, Martijn Peters, ik heb zijn naam al genoemd. Dat is gewoon, ja... Dat is gewoon goede content. Dus mm-hmm. dat is ook om constant van te leren. Dus zo ga ik het wat... Ja, maar overal eigenlijk.
Het internet staat vol met inspiratie.
Ja, als je een beetje rondzoekt, die zegt, er is heel veel te vinden. Dus dat is heel boeiend.
Dan stel ik voor dat we dat nu allemaal gaan doen.
Voilà,
dank je wel, Zanne, voor al jouw tips en een blik achter de schermen bij Technopolis.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Dus veel plezier met experimenteren op sociale media. En als je daar dan toch zit, dan kom je misschien wel mijn gast van volgende week tegen. Want dat is Ernesto Llamas. Die naam zegt je misschien niet zo heel erg veel. Maar ik zal wel al verklappen dat hij comics maakt over zijn leven in het labo. En die post hij dan op Facebook, Instagram en Twitter. Dus daar kan je hem allemaal tegenkomen. En allee, toch. Ik zal ook de naam verklappen van zijn accounts daar, want dat doet misschien wel een belletje rinkelen. Hij doet dat onder de naam Sketching Science. Volgende week dus. Tot dan. Praatjes over wetenschap is een podcast van Doe Die Sot, de plek voor heldere communicatie en presentatie. Want wij kunnen het heel goed uitleggen. Volg Praatjes over wetenschap op Instagram en Twitter, @overwetenschap. En heb je zelf een vraag of opmerking, laat die dan achter in het contactformulier op praatjesoverwetenschap.be. Daar vind je ook de show notes met alle tips die je zojuist hoorde. Het zou ons ook geweldig helpen mocht je de podcast zelf tippen aan vrienden of kennissen. En als je het echt goed vond, dan mag je altijd een recensie achterlaten in de app waarin je net hebt geluisterd. Productie van deze podcast die gebeurde door mezelf, Jacot Brokke, en de muziek die je hoort, die werd gemaakt door Tom Janssens.